Welkom bij Zwanger en Zo, de podcast waarin verloskundigen Solange en Geke je voorzien van betrouwbare informatie over zwanger zijn, bevallen en alles wat erbij komt kijken.
Eerste keer of al lang bekend, wat komt er op je pad nu je zwanger bent? Mag die biefstuk echt niet meer? Wanneer zie ik mijn eigen tenen weer? Een nieuwe wereld gaat open, maar welke dingen moet je geloven? Informatie op niveau, dat vind je bij Zwanger en Zo.
Hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Zwanger en Zo, de podcast. De laatste aflevering van seizoen 6 alweer. Maar wees gerust, voor het eind van het jaar komen er nog zeker wat heerlijke positieve bevallingsverhalen online. Maar vandaag dus voorlopig eventjes de laatste informatieve aflevering. En ik vond het daarom extra belangrijk dat deze aflevering over een heel belangrijk onderwerp zou gaan. Maar goed, wat is in de verloskunde en het ouder worden nou een heel belangrijk onderwerp? Dus vroeg ik dat aan jullie, onze trouwe luisteraars. En zo kwamen jullie, of volgens mij Emily specifiek, met het onderwerp van deze aflevering. Hoe richt je een kraamperiode in van een tweede, derde, vierde of volgend kindje? En hoe combineer je in zo'n periode en je herstel en slaap en bezoek en het ouderschap van je oudere kind of kinderen? Nou, vandaag kletsen we daarover met de grootste experts die ik maar kon bedenken. Jullie als ervaringsdeskundigen. Want dit is echt zo'n persoonlijk onderwerp dat er volgens mij niet één manier is die werkt, maar vast wel talloze tips. Nou, ik ben in ieder geval niet de expert, want ik heb nog geen kinderen, maar ik zit hier wel met vier vrouwen die jou kunnen voorzien van de allerbeste do's en don'ts. Hi meiden, dames, leuk dat jullie er zijn.
Hi.
Nou, we gaan eens even kijken hoe chaotisch deze podcast wordt met vier, vijf vrouwen bij elkaar. Laten we beginnen met een kort voorstelrondje. Annemarie.
Nou, hoi, ik ben Annemarie, mama van 8 kinderen. De oudste is 23 en de jongste 3. En je zou me kunnen kennen van onder andere het programma Waar doen ze het van? Of Hoe gaat het bij jullie thuis? En of vanwege mijn Instagram-pagina De Mama Van, waar ik dagelijks een inkijkje geef in ons grote gezin.
Ik ben Rianne. Ik ben moeder van 4 kinderen. Mijn oudste is 10. Dan heb ik er 1 van 8, 1 van 6 en eentje van 5 maanden. En in het dagelijks leven ben ik huisarts in opleiding. En heb ik een account medisch.bevallen waar je me misschien van kunt kennen.
Hoi, ik ben Emily. Ik ben moeder van 3 kinderen. De oudste is 2, de middelste is 1. En ik ben net 2 weken geleden bevallen van de jongste. Dus ik zit nog midden in de kraamperiode. Dus wellicht dat ik nog wat tips op kan pikken vandaag.
En dan, ik ben Bernadette. Ik ben moeder van 3 kinderen. Eentje van 11, 1 van 9 en 1 van 5. En tevens zit ik in het tweede jaar van de opleiding tot verloskundige.
Nou, meiden, allereerst wat gigantisch leuk dat jullie hier zijn. Deze opname is dus op zaterdagmiddag om 5 uur. Ik zei net al, ik geloof dat ik nog nooit eerder een podcast heb opgenomen op zaterdagmiddag 5 uur. Maar alle kids zijn waarschijnlijk naar de Sint-intocht geweest, hebben gevoetbald, naar de sport, weet ik het, boodschappen zijn gedaan. En nu vonden jullie toch nog even een momentje om met mij te kletsen over dit onderwerp. Rianne vertelde zelfs dat ze even tussendoor op een verjaardag tijd had gevonden. Nou, echt super fijn, want ik denk dat onze luisteraars veel aan jullie tips kunnen hebben. Toen ik vroeg waarover het konden hebben, stuurde vooral jij een hele lijst met onderwerpen, Annemarie. En ik denk dat jij met jouw 8 kinderen ook wel degene bent met de meeste ervaring. In ieder geval, je hebt het vaakst een kraamperiode meegemaakt. Gaat dit onderwerpje aan het hart?
Ja, dat klopt. De kraamtijd, zoals ik hem met mijn eerste kindje heb ervaren, dat komt gewoon nooit meer terug. Vanaf de tweede heb je niet alleen een baby, maar ook een broertje of zusje die verzorgd moet worden. Dus het grote aandacht verdelen is eigenlijk dan begonnen. En dat maakt de kraamtijd echt anders. En daarbij weet niet iedereen hoe je dat moet aanpakken. En het vergt gewoon net even wat meer structuur, regelmaat binnen die kraamperiode. Dus kijk, ik vond het eigenlijk alleen maar leuker naarmate er meer kinderen kwamen. Want het ging eigenlijk steeds relaxter omdat ik meer ervaring had. Er was minder kraambezoek. Dus meer tijd om te genieten. Tenminste, als alles goed ging, uiteraard. Maar die tijd moet je ook weer in de oudste kinderen stoppen, want die moeten ook weer wennen aan het nieuwe kindje. Dus het nieuwe principe van de kraambeek is eraf. Maar ja, die baby's die komen, die zijn wel elke keer nieuw. Dus het is echt wel elke keer. We wisten gewoon dat als ik weer zwanger was, dan wisten we dat we weer een nieuwe periode ingingen met veel verandering. En dan moest alles weer even opnieuw uitgevonden worden. Dus niet makkelijk, maar zeker wel te doen. Als je zo een beetje tips en tricks hebt hoe je het moet structureren, dan lukt het altijd wel.
Alles moest even opnieuw uitgevonden worden. Bernadette, is dat herkenbaar?
Ja, met name vond ik dan de overgang van 1 naar 2 kinderen. En dat is wel gek, want tussen de tweede en de derde zat eigenlijk veel meer tijd. Dus dan zou je verwachten, ja, dat misschien weer lastig zou zijn. Maar ja, ik vond met name de transitie tussen moeder zijn of moeder worden van 1 kind. En ineens, er zat ook 21 maanden tussen. Een peuter rond hebben hupsen en borstvoeding geven. En dan ook nog een klein hummeltje erbij. Dus ja, ik herken dat zeker. Die dynamiek moet zich weer even aanpassen en weg in vinden. Bij ieder kindje weer opnieuw, denk ik.
Hey, Emily, jij zit er nu middenin. Een beetje een open deur, maar is een kraamperiode van een eerste kindje, hoe is dat hetzelfde of is dat heel anders dan een tweede of derde kindje? Hoe ervaar jij dat op dit moment?
Ja, ik vind het wel herkenbaar wat ik de anderen ook hoor zeggen. Bij je eerste kindje is alles nog nieuw. Dus dan moet je gewoon aan alles wennen, dan moet je alles leren. En ik weet ook nog dat ik dacht, hoe kunnen andere mensen aan een heldje horen of het nou honger heeft of dat het moe is? Zeg maar, alles is daar gewoon nieuw. Maar je hebt ook alle tijd en ruimte om je aandacht te hebben voor je eerste kindje. Ik vond inderdaad de overgang van 1 naar 2 ook het pittigst. Er zit natuurlijk maar 13 maanden tussen nummer 1 en 2. Gelukkig liep de oudste net. Maar ja, dan heb je voor het eerst dat je die aandacht moet verdelen. Mijn dochtertje was nog best wel jong, dus ja, ze snapte het ook nog niet helemaal. Er was ineens een broertje bij. Maar goed, nu hebben we net nummer 3 gekregen. En eigenlijk gaat dat heel soepel. Dus ik weet niet of je zelf relaxer bent of dat het gewoon een soort van dat cliché wat je wel eens hoort. De derde, die doe je erbij. En ik weet niet hoe dat is dan voor 4e, 5e, 6e, 7e, 8e. Maar ik ervaar het wel zo dat met de derde dat het ineens veel gemakkelijker allemaal gaat. En ook veel relaxter is. En dat ik minder moeite heb met het verdelen van de aandacht.
Annemarie, hoe is dat bij een 4e, 5e, 6e, 7e?
Ja, het wordt alleen maar makkelijker. Ja, ik moet er een beetje om lachen. Want ik zeg altijd als mensen het een beetje lastig hebben met hun kind. Dan zeg ik, joh, je moet er gewoon nog eentje bij nemen. Want dan word je alleen maar relaxer van. Want zo is het gewoon. Vergeleken mijn eerste kind wat ik kreeg, de kraamperiode. Vergeleken met het achtste kind wat ik kreeg. Ja, dat is gewoon niet te vergelijken. Ik stond bijvoorbeeld al de eerste dag al naast mijn bed. Omdat ik was gewoon veel sneller hersteld. Maar ik wist ook wat me te wachten stond. Ik had veel meer ervaring. Ik wist wat er ongeveer ging gebeuren als er zo'n hummeltje bij komt. Dus naarmate je meer kinderen krijgt, word je gewoon makkelijker. Je weet beter hoe het allemaal werkt. En daarom zei ik al, ik vond het alleen maar prettiger naarmate er meer kinderen kwamen. Dus inderdaad, die tweede was echt een grote verandering, zeg maar. Even omdat je je aandacht moest gaan verdelen. Ik zeg altijd, de derde man brengt het werk eraan. Dat vond ik echt wel een groot verschil. Ook omdat je hebt maar 2 paar handen, zeg maar. Dus we kwamen er elke keer eentje tekort. Dus al stond mijn man beneden de billen af te vegen, zeg maar. En ik stond met een baby in de hand. Er was er altijd nog wel een derde die ook aan het gillen was om iets. Dus dat vond ik echt met de derde wel echt de overgang. Dat je echt een hand tekort komt. Maar vanaf 4, 5, 6, 7, 8, dan merk je eigenlijk geen verschil meer. Mensen snappen dat niet, maar echt 8 kinderen of 3 kinderen, dat is eigenlijk precies hetzelfde, zeg maar. Als je die 3 kinderen aan kan, dan kan je er ook 8, zeg maar.
Rianne, hoe is dat voor jou?
Nou, ik zat er een beetje over na te denken nu ik iedereen zo hoorde. En toen dacht ik, ja, ik ben inderdaad wel veel relaxer geworden in de loop van de tijd. En zeker met meer kinderen. Maar mijn kraamperiodes zijn toch allemaal anders geweest. En dat komt, mijn oudste is na 3 dagen opgenomen met geelzucht. Dus dat is een onderbreking van je kraamtijd. De borstvoeding liep niet goed en hals over kop weer naar het ziekenhuis. Dus dat is natuurlijk gek. En je eerste. Nou, mijn tweede was echt uit de boekjes. Nou, ik heb heel veel kraamtranen gehad van zo gelukkig was ik. Ik vond het allemaal zo perfect. Dat was echt ook, dacht, nou zo moet het gaan. En onze derde is na zijn geboorte op de NICU terechtgekomen. Net een week op de NICU gelegen. Nou, dan is je kraamtijd ook weer heel anders. Toen heb ik nog wel verlengde kraamzorg gehad. Dus gewoon omdat ik dacht, ja, dan stellen we het maar uit. En doen we het daarna nog een keer. En bij mijn vierde dacht ik, nou, hè, nu heb ik alles wel zo'n beetje gehad. Dus dit doen we even. En Nou, mijn vierde werd na 3 vaginale geboortes, werd mijn vierde een keizersnede. En toen dacht ik, nou oké, keizersnede gehad. Nou, borstvoeding heb ik in ieder geval lang gegeven bij alle 3. Dus nou, dat regelen we dan wel even. Maar zij wilde niet drinken. Toen dacht ik, nou, dit kan dus ook nog. Dan ben je zo ervaren. En dat was ik ook wel. Maar inderdaad, hè, je kindje is elke keer wel anders en heeft andere dingen nodig. Dus dat heb ik wel ervaren. Dus zelf wel relaxter en weet je, in bad doen. En uiteindelijk dus zelf die borstvoeding. En zelf regel je het wel, maar voor dat kindje is het dan weer anders. Maar qua rustig aandoen en de tijd nemen en zo, daar ben ik wel relaxed in geworden. Maar ik vond het ook wel weer een les om te merken dat elk kindje en elke kraamperiode daardoor dus weer anders kan zijn.
Ja, ik zou ook me niet voor kunnen stellen, stel dat de derde een hellbaby is. Dan lijkt het me echt heel pittig, want dan kom je inderdaad echt handen tekort. En nu, nummer 3 is tot nu toe ook een voorbeeldige baby. En nummer 1 en 2 zitten nu ook in een goede periode. En niet in een extreme sprong. Dus dan loopt het wel. Maar ja, ik weet nu al, straks op een gegeven moment ga ik tegen een lamp lopen. En dan is het wel weer eventjes veel. Dat hoort er denk ik ook bij. Maar het valt of staat ook wel een beetje bij je kinderen.
Ja.
Ja, en hoe je kraamperiode dus verloopt. Want Rianne, ik hoor jou zeggen dat je 4 keer een hele andere kraamperiode hebt gehad.
Ja.
Hoe heb je dat gedaan? Na een keizersnede of met een opname op de NICU? De NICU is dus eigenlijk een soort intensive care voor baby's, hè? Hoe doe je dat met je kinderen thuis?
Ja, dat is heel grappig dat je dat zegt. Ja, ik weet nog, onze derde is dus na zijn geboorte daar terechtgekomen. Toen had ik 2 kinderen van 3 en 2 thuis. Ja, we gingen gewoon. Het is heel grappig. Het is gewoon verstand op nul, blik op oneindig. We wonen in Leiden. Hij lag in het LUMC en dat is gelukkig dichtbij. We gingen 2-3 keer per dag gingen we daar naartoe. En hulp, wel veel hulp. Van schoonouders, ouders, broers, zussen. Die insprongen. En gewoon gaan, denk ik. Ja, ik zit er ook over na. Ik denk, ja, heb ik daar gewoon een week lang 's nachts zitten kolven inderdaad. Nou, überhaupt 24/7 kolven. Ja, ik wilde dat heel graag, dus dat deed ik. Ik denk gewoon gaan. Niet over nadenken.
Maar dat is ook denk ik wel het ouderschap.
Ja.
Uiteindelijk ga je gewoon voor wat je voor je kiezen krijgt. Ik heb nummer 5 en 6 waren bij ons een tweeling. En die werden inderdaad ook opgenomen. En achteraf denk ik, hoe heb ik dat in godsnaam voor elkaar kunnen botsen? Met al die kinderen nog thuis. Tweeling ook op de IC, zeg maar. Maar we deden het gewoon. En het werd gewoon geregeld. De hulp werd ingeschakeld. Ik heb me vanaf dat moment ook niet meer druk gemaakt van, ja, wat nou als het straks verkeerd gaat bij, zeg maar, nummer 7 of nummer 8. Je doet het toch wel. Je regelt het en je doet het. En hulp is altijd wel ergens aanwezig, zeg maar. Dus ik heb me vanaf dat moment ook niet meer druk gemaakt.
Nee, en dat herken ik wel. Dat is ook heel vaak, mensen vragen mij, joh, je hebt 4 kinderen, hoe doe je dat? En dat zou jij helemaal hebben, Annemarie, met 8 kinderen. En dan denk ik, ja, ik had er niet in 1 keer 4. Hè? Dat is 1 voor 1 kwamen ze en hadden we heel even de tijd om daaraan te wennen. En ja, je gaat gewoon, dat regel je. Je hebt ook niet veel keus.
Nee, en uiteindelijk, kijk, hoe meer kinderen je hebt, hoe meer je een soort fabriek bent. Hè? Dat klinkt een beetje lullig om dat zo te zeggen, maar ja, dat waren wij. Als de kraamhulp, zeg maar, bij ons in huis kwam, en zeker vanaf kind 5-6, dat was namelijk een tweeling. Dus ja, dan moest dingen gewoon gestructureerd worden, want anders dan ging het gewoon niet. Die kraamhulp draaide eigenlijk mee in onze fabriek. En die vond dat fantastisch, want het was zo gestructureerd, waardoor zij ook gewoon haar plekje in dat systeem kreeg. En eigenlijk ze ook met een gerust hart ook weer kon vertrekken toen eigenlijk alles wel weer liep. En ik ook een gedeelte weer van het systeem kon overnemen. Want dat is elke keer als met een groot gezin wat er gebeurt. Er valt iemand uit het systeem. Ik was eventjes weg, kind gekregen. En uiteindelijk was het de zorg van de kraamhulp om te zorgen dat alles weer opgepakt werd. Naarmate ik dus meer kinderen kreeg, had ik een soort systeem ontwikkeld. Dat ik ook gewoon weg kon vallen. Dat iemand anders het kon overnemen. Ik zeg altijd, ik heb een soort overdraagbaar huishoudsysteem, zeg maar. En zodra ik weer in staat was om mijn bed uit te komen. Of tenminste, als ik dat weer mocht van de kraamhulp. Want zij moest me altijd in bed terugsturen. Want er stond ik alweer de was te wassen. En dan zei ze, nee Annemarie, het is echt nog te vroeg om dat over te nemen. Maar daardoor, door de instructeur die wij hadden, ja, we waren ook echt met het zevende kindje waren we ook gewoon klaar voor alles. Laat maar komen, we passen het systeem aan en we gaan er gewoon voor. Dus ik denk ook naarmate je meer kinderen krijgt, zeker vanaf kind 2 of 3, dat je ook bepaalde meer structuur in je gezin maakt, waardoor ook zeg maar de geboorte van een nieuw kindje wel een impact heeft, maar niet meer zo groot als dat eerste kind wat je krijgt.
Ik heb ook wel moeten leren dingen loslaten, hoor.
Oh.
Bij nummer 1 merk ik dat ik nog wel veel, ik denk dat het een beetje een moederinstinct is en wellicht ook een stuk karakter. Maar als ik met vriendinnen spreek, is dat wel iets wat ik vaak merk, dat anderen het ook lastig vinden is om los te laten, tijd voor jezelf te nemen, et cetera. Maar op een gegeven moment, ja, zeker ook tijdens de zwangerschap, als je gewoon niet lekker voelt, ja, op een gegeven moment heb ik wel echt moeten leren om dingen los te laten en ook om duidelijker aan te geven aan mijn vriend, nu moet je me helpen of dit moeten we gewoon echt even samen doen. Dus waar ik bijvoorbeeld bij nummer 1 deed ik meestal het avondritueel in mijn eentje. Nu doen we dat echt wel standaard met z'n tweeën. En dat is ook echt wel nodig gebleken. Want op een gegeven moment liep ik daar gewoon echt wel tegen de lamp op. Dat ik was gewoon te moe, te weinig slaap en te veel hooi op mijn vork nemen. En dan op een gegeven moment loop je wel tegen de lamp. En toen heb ik wel echt die knop om moeten zetten. En moeten leren los te laten en duidelijker zijn in naar mijn vriend toe.
Hey Rianne, welke lessen van jouw eerste kraamperiode nam jij mee bij de volgende keren?
Nou, ik denk vooral dat het niet zo snel hoeft. Ik weet niet, je bent bevallen en je hebt dan, nou, zeker 10 jaar geleden was dat nog heel erg van, nou, zo snel mogelijk weer op de been zijn, naar buiten, wandelen, doen. Dus ik denk dat ik de keren daarna wel wat meer op de rem heb getrapt voor mezelf. Dus die heb ik wel heel erg meegenomen. Het grappige bij mijn eerste, ja, weet je, dan loopt tijd en ruimte allemaal zo door elkaar heen. En dacht je om 9 uur 's avonds, oh jeetje, wij moeten nog eten. En ik dacht, dat ga ik bij de tweede anders doen. Maar eigenlijk gaat dat bij een tweede, derde, vierde al anders. Omdat je dan een kindje hebt om voor te zorgen. Dus er zit al heel veel structuur in je dag. Dus dat was iets waar ik van tevoren over nadacht. Wat uiteindelijk dus helemaal niet zo... Ja, daar hoefde ik me echt niet zo druk om te maken. En eigenlijk wat Annemarie net ook al zei, voorbereiden op dat ik dadelijk even niet zelf naar de supermarkt kan om de dingen te halen die ik lekker vind in mijn kraamperiode. Dus ik zorgde gewoon dat er fruit en yoghurt en noten, dat vond ik heel lekker, in huis waren. Ik had de wasmanden allemaal gelabeld. Ja, ik ben ook een beetje een control freak met op hoeveel graden ze moesten. En alle wasmanden, zeg maar, hadden precies dit moet kleur, dit zwart en dit wit. Zodat ik wist, oké, dat gaat dan ook goed. Dan kan de was ook gewoon doorlopen. En wat ik heel erg heb geleerd bij mijn eerste, maar dat komt natuurlijk uit geelzucht. En dat was dus mede doordat hij niet goed dronk. En met name de tweede nacht liep mijn borstvoeding nog totaal niet. Dus daar zijn wij zelf een beetje achter de feiten aangelopen. Dus bij mijn tweede, bij mijn derde, bij mijn vierde had ik het dus uiteindelijk ook weer nodig. Had ik voeding achter de hand. Bij de tweede was dat gewoon kunstvoeding. En uiteindelijk bij de vierde zorgde ik dat ik zelf wat borstvoeding had afgekolfd. En van mijn zusje die ook net was bevallen. Omdat mijn borstvoeding dus nog niet zo goed werkte. En dan kon ik er een beetje bij voeden. En had ze daarna weer energie om bij mij te drinken. En dat is wel echt iets waarvan ik dacht, dan ben ik heel blij dat ik dat dus bij de tweede, derde, vierde mee heb genomen.
En dat hoeft dus niet per se kunstvoeding te zijn, hoor ik je zeggen.
Nee, zeker niet. Nou, ik heb bij de vierde dus inderdaad wat vooraf gekocht. Dat is niet heel veel. Maar mijn zusje was dus net bevallen, dus had ik wat borstvoeding van haar gekregen. Je kan vooraf kolven. En doe dat wel in overleg met je verloskundige. Dat niet op eigen houtje doen.
Vanaf 37 weken, hè, zeggen we. Niet daarvoor. Want het zou kunnen zijn dat die toestroom van oxytocine een beetje vroegtijdige weeën oplevert. Maar vanaf 37 weken kan het zeker. Maar schrik ook niet als je bij dat vroegtijdig kolven nog geen productie hebt. Hè? Soms kun je wel wat spuitjes vullen inderdaad. En is dat heel fijn als je een beetje achter de hand hebt. Maar als je kolft en merkt, er komt eigenlijk nog niks. Dan is dat ook heel normaal.
Nee, ja, ik had natuurlijk 3 kinderen heel lang borstvoeding gegeven. Dus bij mij wel, ja, dat scheelt gewoon. Maar anders, hè, als je een goede vriendin hebt die borstvoeding geeft. Wees brutaal. Ik vond het heel fijn dat ik mijn vierde... dus mijn tweede heeft kunstvoeding gekregen de eerste nacht. De 2 theelepeltjes. En kunstvoeding is verder natuurlijk wat ieder wil. Maar ik wilde graag borstvoeding geven. En ik was heel blij dat mijn zusje wat borstvoeding had afgekocht, zodat ze dat kon krijgen. Zodat ik kon werken aan mijn eigen borstvoeding.
Mooi. En Bernadette, als je zo terugdenkt aan jouw kraamperiodes, hè, waar lagen voor jou dan de grootste uitdagingen?
Ik denk met name bij mijn eerste kindje alles regelen. En dat heeft te maken dat mijn man is militair en die... Ik ben op een vrijdag, volgens mij van vrijdag op zaterdag bevallen. En hij moest die maandag alweer op oefening. Wij woonden toen nog in het zuiden van het land en hij zat in Den Helder. En ja, dan ben je dus met je net nieuw mama helemaal alleen met een kindje. Alle familie woont in het noorden van het land. Ik had al mijn schoonmoeder als kraamzorg in huis, dus dat was heel fijn. Maar toch wil je ook heel graag gewoon je partner hebben bij het visite regelen en ja, bij alles wat er komt kijken. Dus dat was voor mij echt een leer in de kraamperiode toen ik zwanger raakte van ons tweede kindje. Dat ik dacht, dat wil ik beter vooraf vastgesteld en geregeld hebben dat hij in ieder geval aanwezig is in de kraamweek. Mm-hmm. En dan is het, ja, dat we dat gewoon echt, ja, je weet natuurlijk nooit wanneer je bevalt, maar wel dat de afspraken met zijn werk zo waren dat hij gewoon aanwezig kon zijn en thuis kon zijn. Dus dat heeft bij mij wel echt bijgedragen aan wat meer rust. Terwijl de bevalling van mijn tweede kindje was echt niet een fijne bevalling. Dus zelf had ik misschien daarin iets meer rust moeten nemen. maar daarentegen was het dus wel fijn dat mijn man er was. Kijk, en bij mijn derde woonden we hier in het noorden. En had ik al mijn zussen en mijn familie, schoonzusjes, zwager. Iedereen was er om te helpen. En zij werd na anderhalve week opgenomen in verband met RS-virus. Heeft ze 2,5 week in het ziekenhuis gelegen.
Oh joh.
Dus ja, dan zit je ineens ook met een jongetje wat net naar school gaat in groep 1. Voor het eerst naar school. En nog een andere in groep 3. En dan zit jij in het ziekenhuis inderdaad ook dag en nacht te kolven om via de zondevoeding melk te kunnen geven. En hij regelde, dan kreeg ik foto's en filmpjes thuis dat mijn man dan met de kinderen zat. En af en toe wisselden we, nam ik de kolf mee, ging ik s'nachts bij de kinderen slapen en dan zat hij bij mijn dochter. Dus ja, daarin vond ik gewoon heel erg fijn dat een actief betrokken partner of een actief betrokken familielid of wie dan ook, dat echt een welkome aanvulling is op je kraamperiode.
Ja, volgens mij hoor ik jullie dat allemaal zeggen. Controle loslaten en hulp vragen.
Ja.
Ja, zeker. Ja.
En ook omarmen als mensen het aanbieden. Ontvang het dan ook. Dus bij de eerste, ben je er nog een beetje voorzichtig in. En nu ook als mensen vragen, wat wil je hebben? Nou, is het antwoord, neem vooral eten mee. We hoeven verder geen cadeaus, we hebben alles al. Dus eten of ga een dag op pad met een van de oudere kinderen. Want dat vinden zij leuk en dat geeft ons ook eventjes wat ruimte. En eventueel tijd om ook met elkaar eventjes wat te doen.
Ja. Hey Bernadette, jij zegt dus van mijn partner thuis hebben, dat is heel belangrijk. Rianne en Annemarie, jullie oudste kinderen zijn al wat ouder. Toen was het vaderschapsverlof, nou dat is nog niet eens zo heel lang aangepast, maar toen was het helemaal nog maar 2 dagen, geloof ik. Hoe hebben jullie dat toen aangevlogen?
Nou, bij mijn oudste ik lag in het ziekenhuis op een gegeven moment, dus toen is hij gewoon weer gaan werken. En bij mijn tweede is hij ook gewoon na 2 dagen weer gaan werken. Dus toen zat ik thuis met 2 kinderen. Ja, dat was zo.
Ja, bizar hè? Ik kan me dat zo echt helemaal niet meer voorstellen.
Nee, ja, weet je, en ik ben nu, mijn man is nu bij de 4e, had hij wel dat vaderschapsverlof. Ja, dat is heerlijk. Dat is echt, en ik ook betaald ouderschapsverlof. Ik ben bij mijn 3e na 11 weken weer gaan werken. En ja, het is zo'n rijkdom om langer en zeker ook samen langer van die kraamperiode te genieten. Want die tijd komt inderdaad nooit meer terug. Dus dat is... Nee, maar toen was het zo. Dus, ja, net zoals met heel veel, het was zo, dus je dealt ermee.
Ja, ik had dat dan zo ook inderdaad, maar 2 dagen. En ik had dan met name ook, want de nachten, je bent voor het eerst borstvoeding aan het geven. Je moet je lijf leren kennen. Hoe werkt dat dan precies? En krijgt hij inderdaad voldoende binnen? En als je dan s'nachts niemand naast je hebt liggen die je daarin een beetje nog kan helpen. Een beetje troostende woorden kan geven van, nou, je doet het goed of... Ja, dan vond ik het gewoon heel erg prettig dat ik s'nachts gewoon in ieder geval wist dat er iemand naast me lag. Die daarin mij kon helpen en steunen waar nodig.
Tegen wie je ook af en toe even kon klagen. Althans, daar gebruik ik mijn man s'nachts ook af en toe voor. Van, ze is er alweer.
Ja, nou dat. Het is gewoon lekker. Ja, precies. En daarvoor, dat vond ik al heel fijn dat we die afspraak hadden van ik vind het prima als jij overdag werkt. Maar wees er wel gewoon dat je dan om 7:00 s'avonds thuis komt en dat je de avond en de nacht eventueel mee kan doen. En dat je dan volgende ochtend vroeg weer weg moet. Ja, dat is dan niet anders. Maar ja, die afspraken zijn wel, vond ik heel erg prettig.
Ik doe dat juist andersom. Ik stuur mijn vriend juist naar de logeerkamer elke avond. Want dan denk ik, dan kan jij lekker uitrusten. En nu doen we het een beetje zo dat ik, want dan moet je rond 4 en 6 nog de laatste voeding 's nachts. En ook om 6:00 worden, tussen 6:30 en 7:30 worden die anderen alweer wakker. En als ik dan meteen mee moet in het gezinsleven, ja, dan merk ik al dat ik echt heel moe ben. Dus nu zeg ik, stap jij maar even op de logeerkamer. Het is even niet, dat is gewoon dan nu even een paar weken zo. Ik regel die nachten wel. Als ik dan in ieder geval even uit mag slapen tot 7:30, 8:00, dan doe jij de ochtenden met de oudste twee. En dan heb ik gewoon een goede start van de dag. En ik merk dat ik dan ook minder behoefte heb aan een dutje later op de dag. En dan kan hij eventueel weer in de middag even die tijd pakken. Als hij dat nodig heeft, als hij een lastige nacht heeft gehad met de oudste twee.
Ja, dat is natuurlijk ook omdat jij drie hele jonge kinderen nog hebt inderdaad. Want mijn oudste drie, ja, die gaan zelf naar beneden, die smeren zelf hun brood. Dus voor mijn gevoel, we hadden vooraf natuurlijk even gesprek daarover. Is het alsof ik mijn eerste kraamtijd opnieuw beleef, maar wel met drie oudere kinderen. Dus dat is
heerlijk.
Anders, ja. Ja. Dat is heel relaxed, dus het wordt beter.
Hey, want Rianne, je zegt van tevoren hadden we daar een gesprek over. Waar heb je het dan over samen?
Nou, wel over... Ja, nee, ik bedoelde vooraf in deze podcast dat we het hier even kort over hadden met z'n vijven net. Dat mijn kinderen wat ouder zijn en dat deze kraamtijd voelt als een eerste kraamtijd, maar wel met de ervaring van al drie kinderen. Dat anders is. Nee, ja, en ja, wat ik ook wel merk, ik denk dat we ook gewoon nog heel erg gewend zijn aan de gebroken nachten. Want bij ons worden ze ook af en toe wel nog eens wakker 's nachts. En dat is bij je eerste denk ik ook gewoon anders, weet je. Dan ga je van een leven wat helemaal om jou draait, waarin jij gewoon eigenaar bent van jouw tijd. Ga je in één keer toe naar een kindje wat jouw tijd toe-eigent. En dat is zo, vond ik heel erg wennen bij de eerste. En bij de tweede was ik daar gewoon al meer aan gewend. Daar zaten we ook nog wel in de gebroken nacht en bij de derde ook. En nu bij de vierde hebben we het opnieuw. Maar ja, je wordt, ja, doordat je het gewend bent, word je daardoor denk ik ook wel relaxter. Dat is toch anders dan bij je eerste.
Je weet ook misschien beter hoe je er zelf op reageert. Dat je nog best functioneert, ondanks dat je zo weinig slaapt 's nachts. Dat je denkt, nou, sta ik überhaupt nog op mijn benen?
Ja, dat. En je weet ook, het is een fase. Het is een soort mantra. Hè? Maar het is echt zo. Het is een fase. Ik merk nu bij mijn zusje, die is bevallen van de eerste. Die is een paar weken ouder dan onze jongste. Die is daar nog zo mee bezig, inderdaad. En ik merk, naarmate je dat vaker hebt meegemaakt, tenminste, dat is mijn ervaring, dat ik denk, oh, kom wel goed. Ze gaat wel een keer doorslapen. Ja, ik ben daar wel relaxed. Ik weet niet of jullie dat herkennen, dat je daar relaxer in wordt. Die gebroken nacht.
Nou ja, ik heb uiteindelijk een boek geschreven en dat heet Komt Goed. En dat is voornamelijk bedoeld om ouders die boodschap ook mee te geven. Van joh, het zijn allemaal maar fases. En we hebben het nu over de periode die komt nadat je bevallen bent. Maar in feite is dat voor alle periodes waar je met kinderen doorheen gaat. Onze Lot, de jongste, die zit nu in de peuterpuberteit. Ik kan er wel wat soms, maar ik weet inderdaad, dit komt ook weer goed. Het gaat ook weer over, is ook maar een fase en we komen er wel weer uit. En dat is eigenlijk een beetje toch wat ik altijd de moeders als boodschap mee wil geven. Van onthou, het is allemaal maar heel kort. En als je er weer uit bent, dan denk je, nou, hebben we ons daar nou zo druk om gemaakt? Want als je er middenin zit, dan je overziet het gewoon niet. Dit gaat toch nooit meer over? Dit wordt alleen maar erger. Maar dat is gewoon niet zo. Het wordt altijd weer beter. Er komt wel weer een volgende fase aan, maar hè, vaak al heel snel er bovenop. En dat vind ik met verschillende leeftijd van kinderen. Dat je door al die fases lopen door elkaar. Ik zit met pubers, ik zit met jongvolwassenen, ik zit met peuterpubers. Nou, dat vind ik nog wel de grootste uitdaging van een groot gezin en een kraamperiode, zeg maar. Als je het vergelijkt met een eerste kind of een tweede kind. Want ik heb net zoals jou, Rianne, grote kinderen. Dus toen Lotje kwam, toen was Jim, mijn oudste, die was 20. Die is een dag voordat Dotje kwam, is die uit huis gegaan. Dus ik zat helemaal in een soort verlaten nest syndroom, want mijn kind ging er vandoor. En ik had zelf nog een baby, de jongste zat nog in mijn buik. Dus ja, hoe bizar is dat? Ik denk ook wel dat een grootgezinmoeder weer een andere ervaring heeft als iemand die, net zoals Emily, die er midden nu in zit, met drie kindjes, ook wel dicht op elkaar. Het is allemaal zo anders. Het is ook zo bepalend hoe je je kinderen verdeeld hebt. Mijn eerste drie kinderen waren 3 in 3 jaar. Maar ik was ook nog heel jong, 23. Nou joh, maakte mij het uit. Ik was al gewend om hele nachten door te gaan met stappen. Dus die beetje slaapgebrek, dat vond ik toen niet erg. Nu ben ik 47. Als Lotje een nacht, dat is dus de jongste, nummer 8... als hij een nachtje doorhaalt, dan ben ik gewoon kapot. Ik ben gewoon het niet meer gewend. Moet ik 's middags gaan slapen. Dus dat is ook wat de leeftijd met je doet. De eerste 23, de laatste 43, zit 20 jaar tussen. Dus dat maakt echt wel vind ik, een groot verschil in hoe je, in welke mate je leeftijd, maar ook in de volgorde van kinderen, hoeveel leeftijdsverschil ertussen zit. Maar gelukkig, het is allemaal een fase inderdaad. Daar ging het uiteindelijk om.
En je vergeet gelukkig ook heel veel.
Oh, je vergeet alles. Bij ieder kind zei Maarten, dat is mijn man, die zei, je wilde toch helemaal geen kinderen meer? Dan zei ik, nee, maar het is zo leuk. En we gaan gewoon nog een keertje. Terwijl ik bij de laatste keer dan zei, nou, dit wil ik nooit meer. Ik ben er helemaal klaar mee. Maar je vergeet het gewoon. Je vergeet het. En dan komt zo'n Lotje, nummer 8. Die komt in die peuterpuberteit. En dan denk ik, oh kak. Oh ja, dit was het. Ja. Dit was waarom ik geen kinderen meer wilde. Maar ja, ach, gaat ook wel weer.
Dat hoor je ouders vaak zeggen, hè? Oh ja, oh ja, oh ja. Hey, en Annemarie, hoe betrek je je oudere kinderen eigenlijk in zo'n kraamperiode als er weer zo'n baby komt?
Oh ja, nou daar krijg ik altijd best wel veel commentaar op als ik dat benoem. Wij vinden de kraamperiode, daar hebben we moeten leren hoor. Want de eerste kraamperiode was voornamelijk bezet door visite, dus kraambezoek. Daardoor had ik eigenlijk bijna geen tijd om met de oudere kinderen bezig te zijn. Want ja, de hele dag die visite, het begon al om 10 uur, stond de eerste op de stoep. En 's avonds ging de laatste om 11:00 de deur uit. Dat was echt, ik kwam daardoor niet aan toe om echt tijd te nemen voor de kinderen die moesten wennen aan een nieuw gezinslid wat erbij kwam. Dus naarmate we meer kinderen kregen en vooral vanaf nummer 5 en 6, dat was de tweeling. Toen hebben we ook een periode eerst in het ziekenhuis moeten doorbrengen. Dus die kraamperiode die was al weg en uitgesteld. En, want ik dacht, nou dan komen die mensen daarna wel. Maar ja, die kwamen niet dat ik thuis was, zeg maar. Want ja, de baby's waren er al. Ze wilden me niet belasten, want ik had een tweeling gekregen. En toen pas ging ik ervaren hoe fijn het was als je dus helemaal geen kraamvisite hebt. Ik vond het ook wel heel stil en heel, ja, dat ik dacht, jeetje, ik ben net bevallen. Ik wil het eigenlijk wel mijn kinderen laten zien. Maar wat een rust. Gewoon want de kraamvisite blijft altijd lang hangen. Je hebt een aantal tussen die begrijpen het, maar het grootste gedeelte zit gewoon te lang. En die komen voor 3 kwartier, maar ze gaan pas na 1 uur of 2 gaan ze een keertje de deur uit. Zit jij met zo'n hele aanrecht vol met afwas. Ik heb toen echt ervaren van, dit kan dus ook. Even geen kraamvisite. En we hebben dus ook vanaf kind 7 zijn we dus ook, niet echt gestopt met kraamvisite. Maar die eerste week, als ik net het kindje geboren was, die was echt bedoeld alleen maar voor opa en oma en voor de ooms en tantes. En geen vriendinnen. Ja, mijn beste vriendin die kwam natuurlijk gelijk. Die was al nog eerder als mijn moeder vaak. Maar geen ooms en tantes uit Verwegistan die even naar de baby wilden komen kijken. Ik wilde eerst die rust voor het gezin. En daarna kwam wel de kraamvisite. Maar ja, meestal als het langer duurde, zeg maar na 2, 3 weken, dan was iedereen het alweer vergeten en dan kwamen ze niet eens meer. En ik denk dat Rianne dat ook wel herkent, dat hoe meer kinderen je krijgt, op een gegeven moment vinden ze het helemaal niet meer zo interessant.
Dus ook met de kaartjes, je krijgt ook geen kaartjes.
Nee, ik krijg maar geen kaarten. Ik heb van Jim, de oudste, heb ik stapels met kaarten. Nou, van Lot heb ik er misschien 2 gekregen en dat was het. Dus er verandert. Het verandert ook, maar ik vond het een hele positieve ervaring om de kraamvisite eigenlijk toch wat minder enthousiast over te zijn. Dus wij deden ook bijvoorbeeld geen telefoonnummer op het geboortekaartje. Dat wilden we gewoon op een gegeven moment niet meer. Want dat is weer zo'n drempel dat mensen je gaan, dat ze je niet bellen als er geen telefoonkaartje nummer op staat. Dus dat scheelde aanzienlijk in het kraambezoek. Ja, en het klinkt heel, heel naar, want de een die heeft echt, die zegt, nee, ik zit daar juist op te wachten om mijn kind te showen, zeg maar. Maar wij vonden het vooral ja, heel vervelend, zeg maar. Een inbreuk op het familiegebeuren, op het kennismaken met het kind, zeg maar. Dat dus, ja, wij hebben ervoor gekozen om dat dus niet meer te doen. Geen zo min mogelijk kraamvisite.
En Bernadette, ik zie jou een paar keer herkenbaar lachen.
Ja, het is vooral het... Ik woonde zeg maar bij de geboorte van mijn oudste twee. Dus dat is bijna 12 en bijna 10 jaar geleden. Woonde ik in Tilburg. En alle familie en vrienden woonden eigenlijk allemaal ja, in Friesland. Of in ieder geval een heel eind noordelijker. Dus dan... Ja, helemaal bij nummer 1 is iedereen, dat was ook het eerste kleinkind aan beide kanten in de familie. Dus dat was echt, ja, hip en happening, zeg maar. Iedereen wilde komen en inderdaad hordes met kaartjes kwamen binnen. En sowieso geboorteaankondiging van kindje nummer 2. Nou, alsof het allemaal zo logisch en vanzelfsprekend. Wij waren helemaal hote de botel, maar zij dachten echt van, oh ja, oh leuk. En toen dacht ik al van, oh oké, er is dus echt een wezenlijk verschil tussen kind 1 en kind 2. En helemaal in een kraamperiode inderdaad ook, ja, het nieuw, alsof het nieuwe ervan af is. Terwijl ja, ik was net zo trots op mijn tweede kindje als op mijn eerste. Maar er is ook gewoon minder behoefte vanuit ons op mensen komen, maar anderzijds ook vanuit mensen om langs te komen. En misschien is het verschil dan groter, omdat mijn dochter natuurlijk ook wel een stukje later is geboren. En, hè, zat aardige tijd tussen. En we woonden hier in het noorden. Die kindjes gingen hier naar school. Dus ja, ik stond volgens mij met mijn dochter echt na 2 of 3 dagen al bij school. Omdat het even niet anders kon. Mm-hmm. Ja, en dan heb je natuurlijk allemaal van die nieuwsgierige mensen om je heen die dan willen komen kijken. Dus dan heb je niet zozeer de kraamvisite, maar wel gewoon de nieuwsgierigheid van mensen om je heen. Maar ja, ik vond inderdaad, wij hebben wel altijd gewoon telefoonnummers erop gezet. Maar ja, ik vond het verschil dan met name zichtbaar tussen nummer 1 en 2. En daarna raak je misschien ook gewend aan minder kaartjes, minder visite. En ja, ik vond dat helemaal prima. Weet je,
is misschien ook misschien wel een beetje de tijd, hè, nu, dat mensen gewoon überhaupt minder kaartjes sturen. En we hadden laatst een soort groepsconsult op de praktijk. En dat doen we vaak met de assistentes. Ik moest toen heel hard lachen, want we hebben een wat oudere praktijkassistente. Die is inmiddels zelf al oma. En die zei, ja, weet je wat slim is? Je haalt gewoon de bel van de deur af. En dan word je niet meer gestoord. En ik dacht, oh, ik vind dit echt zo'n lieve gedachte. Alleen, ja, zo je kan die bel eraf halen, maar die appjes blijven gewoon doorgaan, hoor.
Ja, maar dat, ja, het toont wel inderdaad de tijdsgeest aan, denk ik, waarin we ons bevinden, dat gewoon echt weer anders is. Ja, toen de tijd ook, 12 jaar terug, na een helemaal, Annemarie, denk ik, bij jullie eerste, dat is dan nog weer langer geleden dan... Ja, die tijd was gewoon inderdaad heel erg anders. En nu zit je gewoon zoveel met social media, met mensen die al foto's van jouw kind op internet plaatsen of een geboorteaankondiging doen, terwijl jij nog helemaal, nou ja, ik wou zeggen met je benen in de beugels ligt om de hechtingen te laten zetten. Ja, ik vind daar best wel wat van. En dat mag ieder voor zich weten, maar ja, ik moet soms wel eens wennen aan hoe snel die hele social media gaat daarin. Het is misschien niet helemaal mijn wereld meer.
Nou ja, bij de eerste gym, daar heb ik een aantal foto's die ik heb afgedrukt. En ja, die kan ik nu nog wel ergens in een fotoboek tevoorschijn toveren. Maar inderdaad, mijn 8e kind, toen Lotje net geboren was, het eerste wat wij inderdaad deden was mijn Instagram openen. En inderdaad, op de stories, dat is het eerste beeld wat mijn volgers van Lotje hebben, dat de navelstreng werd doorgeknipt. En dat had je me, als je me dat 23 jaar geleden had gezegd, dat er op het moment dat mijn kind geboren zou zijn, nou, ik weet niet hoeveel volgers ik toen had, hoor, toen Lotje net geboren was, ik denk iets van 60.000 volgers, dat 60.000 volgers mee zouden kijken met dat moment, dan zou ik zeggen, joh, je bent echt koekoek. Maar dat is inderdaad wel iets wat echt wel veranderd is en waar ik ook veel makkelijker in ben geworden, dat ik zeg, nee, dat... mijn Instagram-kanaal is voornamelijk bedoeld om mensen een inkijkje in het grote gezin te geven. En daar hoorde ook die geboorte bij. Die mensen waren al maanden waren ze naar dit moment aan het toeleven, net zoals wij dat aan het doen waren. Maar uiteindelijk hebben dus mijn volgers hebben dus Lotje eerder gezien als, even kijken, 6 van mijn kinderen, zeg maar. Want er waren 2 kinderen bij de geboorte. Maar die andere 6, die hadden Lotje dus alleen nog maar op de socials gezien. Ja, het is echt, jij lacht erom. Ik ook, hoor.
Ik zie Bernadette lachen en denken, hoe dan?
Hoe dan, ja. Ja, bizar. Maar goed, het is ook wel iets heel... achteraf gezien, ik zou het zo weer doen. Want het was zoiets moois. En het is ook iets heel bijzonders. Want Lotje is de jongste, dus die is eigenlijk een soort... geboren ten overstaan van al die mensen. Dus ook een soort hun kindje wat geboren is. En dat gaf ze ook, ik heb ze ook meegenomen in de periode dat ik in de kraamperiode zat. Dus mensen konden ook echt meekijken van, joh, hè, wat gebeurt hier? En ik heb ze ook laten zien hoe dat met het wegen, maar ook de borstvoeding, hoe dat ging. Ik heb ook mijn buik laten zien hoe dat eruit ziet als je net bevallen bent. Dat echt wel een soort hangvel is. Maar dat vonden heel veel mensen vonden dat heel fijn. Want dat is een inkijkje wat niemand krijgt. Normaal gesproken, mijn moeder die mocht eigenlijk gelijk na de bevalling mocht ze altijd komen. Maar mijn schoonmoeder bijvoorbeeld, die moest altijd even wachten voordat ze mocht komen. Maar nu was dat allemaal te zien of te bekijken. Ze was er gewoon altijd bij. Heel die kraamperiode heeft mijn schoonmoeder. Dan appte ze gelijk. Oh, wat leuk. Heb Lotje weer gezien. Wat leuk. En de kraamhulp weer weg. Ja, je zal het wel verdrietig hebben. Dus die leefde veel meer mee met die kraamperiode, zeg maar. Dus er zit heel veel voor's en tegen's zitten eraan. Maar inderdaad, het is echt heel anders. Je kunt het niet vergelijken met de eerste 23 jaar geleden, waar wij nog net een camera hadden die we dan een week of nou misschien wel 2 weken later die te ontwikkelen. En dan had ik mijn eerste kraamfoto's. Als met Lotje, waar eigenlijk live iedereen mee met de geboorte. Ik heb zelfs toen mijn vliezen waren gebroken. Echt iedereen zat helemaal in spanning. Er werd gewoon niet geslapen voordat ik deelde dat Lotje er ook echt was. Dus dat is heel, heel anders.
Ik denk dat als ik mijn moeder dit aan zou doen, dat ze zou zeggen, en je volgers weten dit eerder dan ik. Die zou dat echt niet kunnen waarderen, hoor.
Ja, nou zat mijn moeder beneden op de bank. Dat is ook zoiets. Mijn eerste kind wilde ik mijn moeder er absoluut niet bij hebben. En mijn laatste vond ik iets heel moois en bijzonders dat ze er was toen ik mijn weeën kreeg. Mijn oudste dochter was er ook bij. Dus dat is sowieso anders. Je kunt het gewoon ook niet vergelijken. Net zoals wat Rianne ook net zei. Elk kind is anders. Bij mij is elke zwangerschap was anders. Hij verliep al wel een beetje hetzelfde. Op een gegeven moment kon ik echt wel inschatten hoe ver ik was. Of dat ik bijna ging bevallen. Dat blijft wel hetzelfde. Maar elk kind, elk geboorte, elke kraamweek, elke periode daarna... was bij mij toch wel weer anders. Dus elk kind heeft een ander verhaal. Dat zeker, absoluut. Ja. Maar je krijgt wel meer ervaring en je leert ook dingen herkennen.
Dat is ook zo. En bij jou dus 8 keer een nieuw verhaal. Nou, ja. Emily, jij zit echt in jouw derde verhaal, maar wel nog super recent. We gaan nog even naar 2 hele praktische dingen waar de volgers denk ik ook, of de luisteraars denk ik ook benieuwd naar zijn. Ik zit met volgers, ik zit helemaal in Annemarie er volgerverhaal. Maar waar onze luisteraars denk ik heel nieuwsgierig naar zijn, is Emily, met 3 jonge kinderen, hoe vind jij tijd en ruimte voor toch een stukje voor jezelf en voor vooral ook je herstel na de bevalling?
Ik denk dat sowieso een vraag is in het ouderschap in het algemeen. Hoe doe je dat? Ik ben bij de tweede een beetje te snel, te veel getild. En ik merkte dat gewoon aan mijn lichaam. Dat ik eigenlijk net te snel te veel deed. Omdat je dan toch met die kleine dingen wil doen of naar bed wil brengen. En ze zitten heel dicht op elkaar. Dus het is, als ze heel klein zijn, is het gewoon iets fysieker het ouderschap. Dus ik heb wel echt nu bij de derde een week lang echt rust genomen. En ook echt boven gebleven. Want ik weet, als ik eenmaal naar beneden ga, dan is het hek van de dam. En dan kan ik misschien nog 1 dag uitstellen. Maar op een gegeven moment ga je toch inderdaad weer die was doen. Of toch nog een keer extra op en neer de trappen af, et cetera. Dus ik heb deze kraamperiode wel echt geprobeerd die eerste week gewoon boven te blijven. En rustig aan te doen. Nu zijn we 2 weken verder. Eigenlijk was ik van plan om niet te snel te gaan tillen. Maar de middelste til ik nu wel inmiddels. Maar de oudste, die van 2, ben ik wel echt bewust van. Oké, ik moet je nu niet te veel gaan tillen. Want dat is gewoon beter voor mijn herstel. En haar kan ik dat iets beter uitleggen.
Ja, dat scheelt ook als je kinderen iets ouder zijn, hè? Dat ze het begrijpen. En,
ja. En tijd voor jezelf, ja.
Heb je dat überhaupt nog, kun je jezelf afvragen.
Ja, en in de eerste week bijvoorbeeld, soms als je dan even een dutje gaat doen, ja, zet die telefoon ook echt even op stil of leg hem eventjes weg. Zodat je niet weer, als je net even een dutje gaat doen, weer ergens het geel hoort en dan toch nieuwsgierig bent en weer gaat kijken. Dus dat zijn gewoon van die kleine dingen om wel ook te zorgen dat je echt wel een beetje eventjes herstelt van die bevalling. Dus dat probeer ik wel te doen. En wat ik eerder ook al zei, taken verdelen. Dus 's ochtends dat ik dan nog even net iets langer door kan slapen. Zodat ik dan gewoon ook met voldoende energie de dag begin. En dan heb ik dat ook iets minder nodig, die tijd voor mezelf. Want als je gewoon met een uitgeslapen gevoel, relatief hè, opstaat. Dat scheelt zoveel ook in je gemoedstoestand. Ik denk dat heel veel ouders wel dat herkennen, dat gevoel dat je opstaat en dat je denkt, oh, wanneer is het eind van de dag? Wanneer kan ik mijn kinderen weer in bed doen? En heb ik weer tijd voor mezelf? Nou, en dan duurt de dag wel heel erg lang. Dus op die manier proberen we dat nu een beetje zo te regelen, dat ik wat dat betreft wel in balans blijf. Maar ik bedenk me dan ook, oh ja, als je straks weer gaat werken, ja, dan kan dat niet. Dan is het gewoon opstaan. En dan heb je weer, dat is weer een nieuwe fase. En dat is ook wel, dat wordt dan wel weer even pittig. Maar wat eerder ook al is gezegd, ja, dat is een fase. En je vergeet het ook alweer. Dus, en bij mij zit ze een jaar achter elkaar. En zelfs een jaar later ben je alweer 80% van al dat soort dingen ben je alweer vergeten.
Het is een beetje hetzelfde wat Annemarie zegt, hè? Ja. Het is een fase, het komt goed, het gaat voorbij.
Ja, en je vergeten. Dus dat is het mantra. Wij denken, oké, volgend jaar kerst, dan zitten we erbij. Dan zijn ze 1, 2, 3. Dan is het grootste, als het goed is, achter de rug. En dan hoop, ja, natuurlijk zullen ze soms wel eens wakker worden. Maar slaap inderdaad, slaap is wel heilig. Als je ouder wordt, dan ontdek je hoe belangrijk slaap eigenlijk wel niet is.
Voor alle mensen die zich nu aan het voorbereiden zijn op zo'n kraamperiode van een tweede, derde, vierde kindje, kunnen we wel zeggen, ja, het gaat allemaal voorbij en het komt allemaal goed. Maar goed, dat is natuurlijk ook een beetje makkelijker gezegd dan gedaan. Dus laten we nog even kijken naar wat praktische tips. Annemarie, is er ook nog ruimte voor een soort van band met je partner? Blijft er nog een beetje verbinding over? Of is het vooral BV het gezin en laat die fabriek maar draaien?
Nou ja, wij hebben ervaren wat er gebeurt als je dat dus geen tijd voor elkaar neemt. Na de eerste vier kinderen ging eigenlijk altijd nog wel goed. We hadden het goed samen, we hadden een leuk seksleven. En toen kwam de tweeling. En in eerste instantie dachten we, ah joh, zo'n tweeling, dat doen we er gewoon bij. We hadden 3 kinderen in 3 jaar gehad, de eerste 3. Dan moet zo'n tweeling toch ook lukken. Maar dat was dus niet zo. Ik zeg altijd, een mens is eigenlijk niet gemaakt om 2 kinderen in dezelfde leeftijdsfase op te voeden. Ja, en dat kwam ook echt uit. We leefden volledig langs elkaar heen. Er was geen tijd meer voor elkaar. We waren continu moe. Het was gewoon echt een heel hectische periode waarin we ook geen tijd voor elkaar namen. Dus vroeger was die er gewoon, maar nu was die er niet meer, maar we pakten hem ook niet. Dus wat gebeurde er? Maarten ging vaak wat later als mij naar bed, want ik was zo moe. Dan ging ik al eerder naar bed toe, dus we sliepen niet meer tegelijkertijd. Dus voor je seksleven is dat sowieso gewoon rampzalig. Maar we gingen ook ieder ons eigen ding gingen we doen. Dus ik ging mijn eigen weg, hij ging zijn eigen weg. We leefden gewoon volledig langs elkaar heen. En dat is echt, ja, dat was gewoon funest. Ik kreeg op een gegeven moment, was ik bij vrijwilligerswerk ergens aan het doen. Om maar een beetje even een stapje uit het gezin te hebben. Weg van de tweeling. En daar kwam ik die andere man tegen. Die wel de tijd voor me nam. En me af en toe zo een beetje aanraakte. En vroeg hoe het met me was en zo. Nou, voor ik het wist was ik verliefd. En we waren de poppen aan het dansen. Want ik weet niet of iemand wel eens verliefd is geweest. Nou, ik was gewoon een soort ontoerekeningsvatbaar. Ik was gewoon niet meer. Ik dacht alleen maar aan die andere man. Ik heb het toen aan mijn man opgebiecht. En hij Gelukkig werd hij niet boos, er was ook nog niks gebeurd. Maar ja, ik had wel die verliefde gevoelens. Dus elke keer als ik aan hem moest denken, ja, dan had ik toch wel een soort van glimlach op mijn gezicht. Dus ik voelde me toch dat ik hem een soort had bedrogen. Ook al was er nog niks gebeurd. Maar ja, ik was wel verliefd, niet op hem. Toen heb ik het opgebiecht en we hadden al heel snel zoiets van, ja, wat gaan we doen om dit weer goed te krijgen? En toen zijn we dus meer tijd 's avonds voor elkaar gaan nemen. Dus Maarten die was altijd in de schuur bezig en die kwam dan een keertje weer terug uit de schuur naar binnen om te gaan slapen. Maar we hadden geen vaste momenten waarop we echt even met elkaar samen waren. Dus zodra de kinderen op bed lagen, ja, dan ging hij zijn eigen ding doen en ik mijn eigen ding. En vanaf het moment dat dat gebeurd is, zijn we op een vast moment, dus om 10 uur, dan komt hij uit de schuur. Ik deed mijn werklaptop deed dicht. En dan brachten we ook echt even tijd met elkaar samen door. Dus gewoon even kletsen, wijntje erbij. Hoefde niet lang te duren, maar dat er echt even zo'n momentje samen was. Nou, daar knapte onze relatie al zo van op. Hè. Heel veel ouders zeggen dan, ja, moeten we uit eten of naar de bioscoop of naar het theater. Dat hoeft helemaal niet. Vaak is al een wijntje, gewoon even samen drinken, gewoon even samen, even kletsen, even de dag doornemen. Dat was in ons geval, was dat al genoeg. Hadden we gewoon weer die connectie. En we zijn gaan motorrijden. Dus hij is de eerste motorrijbewijs gaan halen en ik vervolgens daarna. Waardoor we in het weekend ook weer eens gewoon zonder kinderen samen konden gaan motorrijden. En hij... Maarten is gaan paardrijden en ik ook. En dus we hadden ook 1 avond per week dat we met z'n tweeën samen konden gaan paardrijden. Nou, dat was. We hadden gewoon zo weer lol met elkaar en ook zo weer die verbinding. Gewoon even zonder kinderen, even samen zeg maar wat gaan doen. Nou, en sindsdien doen we dat nu altijd. Dus er komt ook niks meer tussen, want we weten gewoon hoe belangrijk het is. Want voor je het weet. Ja, verlies je elkaar, is die verbinding weg. En die is juist nodig om voor al die kinderen te kunnen zorgen. En om ook weer 's ochtends je bed uit te stappen van, joh, we gaan er met z'n tweeën wat van maken. Dus ja, wij zijn er echt heel erg op gefocust. En er zal ook niet meer gebeuren dat wij los van elkaar naar boven gaan. We gaan altijd samen nog even de afwasmachine uitruimen. En dan gaan we samen naar boven, samen douchen en dan samen in bed. En dan samen gaat het licht uit en vallen we in slaap. Dus dat heeft voor ons, ja, dat is sowieso natuurlijk voor je seksleven is dat veel beter. Maar het heeft onze relatie gewoon ook echt een enorme oppepper gegeven, zeg maar.
Mooi, goed om te horen dat jullie elkaar zo weer teruggevonden hebben. En Bernadette, ik moet dan meteen denken aan, jouw man is militair. Jij bent zelf nu verloskundige in opleiding. Je vertelde net, ik heb een stage ver weg van huis.
Klopt.
Wat denk jij als je dit hoort? Hoe doen jullie dat?
Ja, ik herken veel hoor van wat je omschrijft. Helemaal, mijn man en ik zijn al 20+ jaar samen. Dus dan sowieso gaat alles met ups en downs. En ik denk dat geboorte van kinderen bijdragen aan grote ups, maar ook aan grote downs binnen iedere relatie. En dat hoeft niet per se inderdaad heel heftig te zijn doordat je uit elkaar gaat, maar wel inderdaad de quality time samen verliezen, doordat je gewoon andere prioriteiten hebt. En ik denk dat het afstemmen van alles met elkaar. Kijk, nu, ik ben heel lang, heb ik gewoon gewerkt en ben ik eigenlijk altijd een beetje, heb ik in zijn schaduw gestaan. Zijn baan was leidend. Hij moest vaak heel onregelmatig ineens weer weg. En dat, ja, dat was altijd prima, want ik werkte maar 3 of 4 dagen en gewoon redelijk 8 tot 5. Dus ik was er eigenlijk gewoon grotendeels. En daardoor wel mijn ambities vaak een beetje voor me uitgeschoven en niet naar mezelf geluisterd. En ja, dat gaat dan op een gegeven moment ook wringen. Hè. Dan kan je samen op zich als man-vrouw relatie nog wel goed zijn, maar je persoonlijke ontwikkeling staat ook niet stil. En ik ben naast dat ik een hele leuke lieve mama ben ik vooral Bernadette. En ik denk dat door naar mezelf te luisteren en door daar samen met mijn partner over te praten, denk ik dat mijn kinderen een veel leukere mama hebben door dat ik nu ervoor gekozen heb samen met mijn man dat nu de prioriteit ligt bij mij en bij mijn studie. Dus waar hij kan, probeert hij gewoon daar zich in aan te passen. En in de tijd die we dan samen hebben, ja, wij plannen dus wel echt soms gewoon een nachtje weg met z'n tweeën. Om even helemaal uit het gezins gedeelte te zijn en echt even met z'n tweeën te zijn. Of samen, wij houden allebei van muziek of cabaret, theater. Dat soort dingen vinden we ook heel erg leuk. En ja, wij lossen elkaar vaak af, want hij is vaak dan of de avonden en nachten weg en dan ben ik er. Dus we zitten nog een beetje in de overgangsfase van hoe we dat gaan oplossen. Maar ja, ik denk inderdaad communiceren met elkaar, maar ook vooral denk ik de ruimte geven om naast het moederschap gewoon te ontdekken wie je zelf bent en ook dat te blijven ontdekken. En ondanks dat ik dus op latere leeftijd ben weer fulltime studie ben gaan doen in goed overleg met een netwerk om me heen. Ja, draagt dat denk ik bij aan dat ik een leukere partner ben en vooral ook een leukere mama.
Mooi, ja, goed om te horen. Hey, we gaan afronden, want we zitten al bijna een uur te kletsen. Maar volgens mij kunnen we nog 3 uur vol kletsen met hoe jullie je kraamperiodes hebben beleefd en het moederschap invullen, et cetera. Maar ik wil graag afronden met van iedereen een praktische tip. Die, stel dat er nu een vader of een moeder luistert die 1 kindje heeft en in verwachting zijn van nummer 2 of nummer 3, nummer 4. Wat zou je diegene graag mee willen geven? Emily.
Ik zou zeggen, stel niet de hoge eisen aan jezelf. Het is oké als de was een keertje niet is gedaan. Het is oké als het speelgoed niet is opgeruimd. Ook terugpakken op het momentje voor elkaar pakken. Bedenk vooral, wat is nu echt belangrijk? En wat zijn de dingen die ik echt moet doen? En voor de rest is het ook oké om gewoon dingen los te laten.
Ja, ik kan me daar heel goed in vinden. En ik denk inderdaad, luister naar je eigen lichaam. Soms vergeten we dat we eigenlijk heel goed signaaltjes afgeven aan onszelf. Maar door alles en iedereen om je heen, hormonen die door de war zijn, negeren we die signaaltjes, denk ik soms. Maar door gewoon echt eens bij jezelf stil te gaan staan van gewoon, hoe voel ik me, waar heb ik ook behoefte aan naast dat ik moeder ben en voor een pasgeborene moet gaan zorgen. En spreek dat ook gewoon uit. Wees duidelijk in waar je wensen en je behoeftes liggen als kraamvrouw en als partner. Naar je eigen partner, maar ook naar de kraamzorg mag je denk ik daar best wel duidelijk in zijn.
Ja, soms hoef je nog niet eens te weten hoe je dat dan voor elkaar moet krijgen. Hè? Maar gewoon zeggen, ik heb hier op dit moment behoefte aan.
Benoem het. Ja.
Benoem het, ja, inderdaad. Rianne?
Laat goed voor je zorgen en neem die ruimte ook wat dat betreft. Ik heb bijvoorbeeld bij de 4e postpartum behandeling gekregen. Dat vond ik een beetje gek, maar uiteindelijk was het zo fijn om die ruimte te durven nemen dat er voor mij gezorgd werd. En dat gun ik echt, dat gun ik vrouwen echt wel in hun kraamtijd. Dat er voor ze gezorgd wordt en dat ze dat toe durven laten.
En op welke vlakken dan voor je gezorgd wordt?
Nou, dat er eten voor je gemaakt wordt. Dat je niet denkt, nee, ik smeer zelf die boterham wel. Weet je, laat iemand anders dat doen. Laat die kraamzorg dat voor je doen. En blijf nog even lekker langer in bed liggen met je kind. Ook al denk je inderdaad, hè, die was moet gedaan worden. Of ik kan misschien best al wel wat doen, want het gaat best al wel. Nee, neem gewoon die ruimte in. Hè. Je mag echt die tijd nemen om te herstellen en om optimaal je onder te dompelen in die kraamperiode.
Ja, want we ergens in het begin van de podcast zeiden we, oh weet je, na de 4e sta je misschien wel na 7 dagen weer naast je bed en doe je weer alles. Het is heel fijn als het lukt, maar het is ook heel normaal als dat nog niet lukt.
Nee, ik heb deze keer ook heel erg die 40 dagen, hè, die hoor je wel een beetje rondgaan, zeker op de socials. Maar ik heb hem deze keer ook heel bewust in acht genomen, die 40 dagen. Dat ik echt al die eerste 40 dagen, daar, die draaien even om mij. En daarna, hè, natuurlijk met wat kan natuurlijk. Hè, met je gezin wat je hebt, maar zoveel mogelijk gewoon nee gezegd en weet je, nog geen dingen gepland en dat soort dingen. Echt even ja, ons gezin en nou, Isolde en mij even in het midden gezet, zeg maar. In de, ja, hoe zeg je dat? Ja, die ruimte gegeven.
Ja, die 40 dagen komen volgens mij heel erg uit de Chinese traditie. Ja. Daar, in die culturen is dat heel normaal. Daar wordt ook heel erg voor mensen gezorgd dan. Hè? Volgens mij gaat het daar wel heel extreem dat mensen 40 dagen in bed moeten liggen en niet mogen douchen. Maar ik zie Bernadette kijken.
Niet douchen 40 dagen lang, oh jeetje.
Ja, dan worden ze dus op bed gewassen.
Ja.
Maar goed, ik weet ook niet alles van die cultuur hoor. Maar ik had al 1 keertje in een stage een keer een cliënt die dat dus echt in acht nam. Voor wie dat heel belangrijk was. Maar toen dacht ik wel, daar werkt het systeem dus gewoon zo. Dat er wordt 40 dagen voor je gezorgd. Daar zet niemand zijn vraagtekens bij. Dat is gewoon hoe we het doen. Net zoals dat we in Nederland beschuit met muisjes eten, wat heel normaal is, doen ze dat gewoon daar. En toen dacht ik, oh, wat heerlijk dat je dat bedenkt. Kijk, er zitten natuurlijk ook nadelen aan. Hè? Ik moet er niet aan denken dat mijn schoonmoeder of mijn moeder dan elke dag van de week mij komt wassen op bed. Maar het heeft wel mooie kanten, ja, zeker. Ja,
ik vind het wel mooi, zeg maar, dat de kraamvrouw dan centraal wordt gezet. Het draait vaak zo om het kindje, maar jij hebt verdorie daar een kindje op de wereld gezet. Weet je, jij hebt daar al het harde werk verricht. Dus ik vind het wel mooi dat daar meer aandacht voor komt. Dat je als kraamvrouw wat meer aandacht mag krijgen.
Daar komt ook het mama-en van Nina Pierson vandaan, ja, denk ik. Dat moeder worden ook echt een werkwoord is. En dat het inderdaad niet alleen om die hele lieve, leuke, schattige baby draait. Annemarie, wat is jouw laatste tip?
Ja, ik zeg altijd tegen moeders, praat over hoe het met je gaat. En ook niet alleen de leuke dingen, maar ook met de dingen die niet zo lekker gaan. Dus in je kraamperiode, het is gewoon nogal wat. Als je weer moeder bent geworden en je hele huishouden staat op zijn kop en heel je hormonen gaan door de war. Praat erover en deel waar je mee zit of waar je tegenaan loopt. En dan kan je met een ander kan je erover praten en dan kom je erachter dat je niet alleen bent. Je bent nooit alleen waar je tegenaan loopt. Al is het inderdaad een depressie of is het met de borstvoeding die niet lukt. Of ik heb wel eens een kat gehad die continu, sinds de baby er was, mijn hele huis onderpiste. Ieder huisje heeft zo zijn kruisje, maar praat er alsjeblieft over, want dan kom je erachter dat je niet alleen bent en dat het ook weer goed komt. Hè? Het is mijn lijfspreuk geworden, het komt goed. Hoe dan ook. En als het niet goed komt, komt het ook goed. Maar het komt wel goed. En dat is, als ik ouders spreek, dan zeg ik, probeer dat altijd te overzien. Dat je uitgaat van dat stukje vertrouwen, dat het goed komt. Altijd.
Misschien moet dat maar de titel van deze aflevering worden. Het komt goed. Hey Emily, Bernadette, Annemarie en Rianne, onwijs bedankt dat jullie er waren. Ik denk dat jullie mooie tips en ervaringen hebben gedeeld. Ik zal op Instagram nog even jullie taggen en ook waar mensen jullie kunnen blijven volgen. Annemarie en Rianne, jullie zeker in ieder geval. En Emily en Bernadette, jullie eventueel ook. Bedankt. Fijne zaterdagavond. Fijn weekend, hoop ik.
Van hetzelfde.
Van hetzelfde. Dankjewel.
Dankjewel.
En voor jou luisteraar, leuk dat je weer luisterde naar dus alweer de laatste aflevering van seizoen 6. Maar goed, er komen nog zat mooie andere dingen aan. En anders zie ik je in ieder geval graag terug op Instagram. Voor nu, leuk dat je luisterde en tot de volgende keer.
Dit was de podcast voor deze keer. Meer Zwanger en Zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website zwangerenzodepodcast.nl. Tot de volgende keer!